Dan gewoon praten of?
Ja.
Doen. Goedemiddag, welkom bij de kerktelefoon van de Nederlands Gereformeerde Kerk te Eindhoven. Ik zal de liturgie van deze middagdienst, waarin dominee Timmerman hoopt voor te gaan, voorlezen. We beginnen met gezang 285. Na een foto met een groetzing op Psalm 107, vers 1 en 3. De schriftlezing is het Rut 4, waarna we op Psalm 132, vers 3 en vers 9 zingen. Na de preek zingen op Psalm 73, vers 10 en vers 11. Na de geloofsbelijdenis zingen we gezang 225, vers 1, 2 en 5. Ik zal de liturgie nog een keer herhalen. We beginnen met gezang 285. En na de foto met groet zingen we op Psalm 107, vers 1 tot 3. Hierna volgt de schriftlezing uit Rut 4 en zingen we op Psalm 132, vers 3 en 9. Na de preek zingen we op Psalm 73, vers 10 en 11. Het laatste lied na de geloofsbelijdenis is gezang 225, vers 2 en 5. Ik wens u een fijne dienst.
Goedenavond, zusters, broeders, jongens, meisjes. Hartelijk welkom in deze dienst waar dominee Timmerman uit Breukelen zal voorgaan. Ook een hartelijk welkom voor onze gasten en we hopen dat u een goede en gezegende dienst met ons zult hebben. En verder begroeten we iedereen die niet in deze kerk aanwezig is, maar op een andere manier thuis deze dienst met ons meemaakt. We hopen ook dat u zult beleven dat u een beetje bij ons bent. Vanmiddag is de organist broeder Jan Mulder. Vanmorgen is bij de voorbeden aandacht besteed aan de aftredende en de nieuwe ambtsdragers, Margien de Jong, Annette Nieuwold en de theologische opleiding en het vertaalwerk. De collecte vanmiddag is voor Felix Kohol. Voor de vacature van jeugdassistenten stelt de kerkenraad als enkelvoudige kandidaat voor Nathalie Ekelmans. En de verkiezing, in dit geval is dat ja of nee, vindt plaats op de morgendienst van 16 september. We zullen nu zingen gezang 285. En na fotum en groet zingen wij Psalm 107, vers 1, 2 en 3. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Thank you. hier net de kerk binnenkwam, dacht ik een ogenblik dat jullie in Eindhoven de gewoonte hebben om knielend de dienst te beginnen. Maar het was toch niet zo. Laten we nu staande ons hart omhoog heffen naar de hemel en een moment van stilte nemen. En we bereiden dan samen biddend: onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw is en eeuwig leeft en die nooit loslaat wat zijn hand begon te doen in ons leven en in deze wereld. Amen. En dan mag ik u ook vanmiddag groeten. Er is genade voor u en vrede van God onze Vader door de Heer Jezus Christus. Amen. Straks uit de Bijbel lezen. En laten we voordat we dat doen samen bidden om Gods leiding, dat Hij onze gedachten stuurt bij het lezen en bij het nadenken over zijn woord. Mag ik u en jullie voorgaan in gebed. Heere God in de hemel, trouwe Vader, dank u wel dat we u mogen kennen als de God die mensen leidt. De God die mensen bij de hand neemt en ons leidt naar uw toekomst. Heere God, we danken u dat u in ons leven bent begonnen. Dat u de eerste was. Dat u ons heeft geroepen. Dank u wel dat u niet ophoudt met ons mee te gaan, tot ons te spreken. We hebben dat ook nodig, Heere God. We kunnen zo snel bij u vandaan afdwalen. Op zelfgekozen wegen. We kunnen ook zo door het leven gaan dat het leven zo leeg lijkt. Heer, we hebben het nodig dat u naar ons toe komt. U kent ons allen. U weet waar we zijn. Op welke plek in het leven we ons bevinden. Wat we nodig hebben op dit moment, in deze fase van ons leven. Heer, spreek tot ons, alstublieft. Laat steeds weer het wonder mogen gebeuren dat u ons aanspreekt door een lied, een woord, een opmerking van een zuster of broeder, in de verkondiging, in de ontmoeting. Heren, zegen ons samen zijn. We bidden u, bouw ons als gemeente, ook door deze dienst. We bidden u, Heer, wees met uw gemeente wereldwijd. U doet grote dingen in deze wereld, dat mogen we geloven en soms zien we er ook iets van. We bidden u, bouw uw koninkrijk. Laat uw koninkrijk dichterbij komen. Dat steeds meer mensen u mogen kennen. En er in deze wereld waar zoveel onvrede is, zoveel geweld, zoveel vernietiging, er steeds meer iets zichtbaar wordt van uw toekomst, van uw koninkrijk. Breek het rijk van de boze af. Verlos ons van de boze en zijn verleidingen. Dat vragen we u alles in de gezegende naam van onze trouwe Heer en Heiland, Jezus Christus. Heer, om hem prijzen we u. Amen. De verkondiging is vanmiddag uit Rut, mooi boekje Rut. En dan vooral hoofdstuk 4. Ook dingen uit het begin van het boek komen wel naar voren, maar vooral Rut 4. En dat wil ik ook graag voorlezen vanmiddag. Het is het hoofdstuk nadat Rut en Boas elkaar hebben ontmoet op de dorsvloer. En Boas al een paar duidelijke hints heeft gegeven richting een huwelijk. Dan lezen we in hoofdstuk 4 van Rut. Boas was intussen naar de poort gegaan en daar gaan zitten. Toen kwam de man voorbij van wie hij gesproken had. Zijn naam is niet van belang. En hij zei, kom hier even bij me zitten. De man deed wat hem gevraagd werd. Ook vroeg Boas 10 stadsoudsten plaats te nemen en ook zij gingen zitten. Toen zei hij tegen de man die ook als losser kon optreden, het stuk land van onze broeder Elimelek wordt door Naomi, die teruggekeerd is uit Moab, verkocht. Ik meen dan ook u het volgende te moeten meedelen. U kunt het stuk land kopen ten overstaan van de hier aanwezigen en ten overstaan van de oudsten van het volk. Als u van plan bent uw rechten te doen gelden, dan kunt u dat doen. Zo niet, dan moet u mij dat laten weten. U bent de eerste die hiervoor in aanmerking komt en ik kom na u. Ik zal mijn rechten doen gelden, zei de man. Daarop zei Boas, wanneer u het stuk land koopt van Naomi, koopt u het ook van Rut? Of andere vertalingen zeggen, dan koopt u ook Rut, de weduwe uit Moab, en zal de naam van haar overleden man voortleven op zijn land. Toen zei die man, dan kan ik mijn rechten niet doen gelden, want dat zou ten koste gaan van mijn eigen familiebezit. Neemt u het maar van me over, want ik kan het me niet veroorloven. Koopt u het land maar. En hij trok zijn sandaal uit. En dan als een soort voetnoot staat erbij, als vroeger een dergelijke koop of ruil rechtsgeldig gemaakt moest worden, bestond er in Israël het gebruik dat men zijn sandaal uittrok en die aan de ander gaf. Zo werd een dergelijke zaak in Israël bekrachtigd. Daarop sprak Boas tot de oudste en alle anderen die daar waren. U bent er vandaag getuige van dat ik van Naomi het gehele bezit van Elimelek en dat van Kiljon en Machlon, zijn beide gestorven zoons, koop. Daarmee neem ik ook Rut tot vrouw, de Moabitische, de vrouw van Machlon, om de naam van haar overleden man te laten voortleven op zijn eigen land. Zo zal zijn naam niet verloren gaan bij zijn verwanten en de inwoners van de stad. U bent daar vandaag getuige van. Ja, zeiden de oudsten, en allen die daar bij de poort aanwezig waren, daarvan zijn wij getuigen. De Heer geven dat de vrouw die in uw huis komt zal zijn als Rachel en Lea, die beiden het huis van Israël groot hebben gemaakt, zodat ook u groot zult zijn in Efrata en uw naam in Bethlehem zal voortbestaan. Mogen uw huis worden als het huis van Peres, de zoon van Tamar en Juda, en wel door de kinderen die de Heer u bij deze jonge vrouw zal geven. Daarna nam Boas Rut bij zich Ze werd zijn vrouw en hij sliep met haar. De Heer liet haar zwanger worden en ze baarde een zoon. De vrouwen zeiden tegen Naomi: geprezen zij de Heer die jou vandaag iemand gegeven heeft die voor je zorgen zal. Mogen zijn naam in Israël blijven voortbestaan. Hij zal je je levensvreugde teruggeven en je onderhouden als je oud bent. Want je schoondochter die je lief heeft en die meer waard is dan 7 zonen heeft hem gebaard. Naomi nam de jongen op haar schoot en bleef hem vanaf dat moment verzorgen. De buurvrouwen gaven hem zijn naam. Naomi heeft een zoon gekregen, zeiden ze. En ze noemden hem Obed. Hij is de vader van Isaï, die de vader is van David. Dit zijn de nakomelingen van Peres. Peres verwekte Gesron, Gesron verwekte Ram, Ram verwekte Aminadab, Aminadab verwekte Nachson, Nachson verwekte Salmon, Salmon verwekte Boas, Boas verwekte Obed, Obed verwekte Isaï en Isaï verwekte David. Psalm 132 is een psalm waarin vooruitgekeken wordt naar het heil dat God geeft in de lijn van David en in de velden van Efrata. Laten we zingen van Psalm 132, vers 3 en 9. Stel voor dat we straks na de verkondiging antwoord geven door Psalm 73 te zingen, vers 10 en 11. Dus na de verkondiging Psalm 73, vers 10 en 11. Ik weet niet hoe dat bij u is, bij jou, gemeente van onze Heer, maar zo aan het begin van een nieuw seizoen, en jullie zijn alweer een tijdje bezig sinds de zomervakantie. Maar aan het begin van een nieuw seizoen, dan bekruipt mij wel eens een beetje het gevoel van, jongen, waar doen we het allemaal voor? Wat is nou eigenlijk de zin om je weer op te laden voor een nieuw seizoen op school, in je studie of in de kerk, in je gezin? Heel af en toe heb je wel eens van dat soort wat sombere bespiegelingen. Waar doe ik het voor? En ook op andere terreinen, waar doe je het voor? Je sociale contacten, waar je altijd zo voor inspant en wat levert het op? Misschien komen zulke vragen nog wel heftiger naar voren als je al wat ouder wordt, dat weet ik niet, maar misschien wel. Als je op leeftijd gekomen bent en dan denkt, ja, wat is nou eigenlijk de balans van mijn leven? Waar heb ik het allemaal voor gedaan? Jarenlang bijvoorbeeld op mijn werk me enorm ingezet en nu ben ik weg, mijn functie is opgeheven, mijn hele afdeling is misschien wel weg. Waar deed ik het voor? Of in de opvoeding van je kinderen, jarenlang heb je ingezet En je dacht dat je je kinderen werkelijk het beste wilde geven. En ze gaan een hele andere kant uit. En waar heb ik het voor gedaan? Nou ja, dat soort dingen, dat soort gevoelens. Je zou er somber van worden en sommige mensen worden daar ook somber van. En wat is dan het blijvende? De blijvende waarde van je leven? Wat is er nou dat blijft, dat echt belangrijk is voor je? In de kerk kunnen we natuurlijk dan heel makkelijk zeggen, de blijvende waarde van je leven, de blijvende betekenis van wat wij hier op aarde doen, ligt in de hemel. Hier op aarde is het allemaal maar niks, maar boven in de hemel, daar is het echte leven. En op een bepaalde manier is dat natuurlijk ook zo, gelukkig maar. Zeker als je in je leven met zinloosheid worstelt, en soms is dat gewoon zo, dan is het een enorme troost om te weten, ja, maar de blijvende betekenis van mijn leven ligt in de hemel. Ons leven is met Christus geborgen, verborgen in God. Maar dan zit je nog wel ondertussen met dit leven. Wat is de blijvende waarde van dit leven dan? Is dit leven dan misschien een soort wachtkamer voor de eeuwigheid, zoals je moet wachten bij de tandarts, of een beter beeld, wachten op de trein of op het vliegtuig? Je moet wachten en eigenlijk zit je maar te niksen. Is dat het nou? Is dat alles wat er is? Gelukkig niet. In Rut 4 gaat het over de blijvende betekenis van een mensenleven. En dan over dit leven. Wat is er nu aan dit leven aan blijvende betekenis? Nou, dat wordt duidelijk als we letten op de mensen die voorkomen in Rut 4. Het is een schitterend verhaal, Rut. Het hele verhaal en Rut 4 helemaal. Het is eindelijk een happy end. Rut en Boas zijn getrouwd. Naomi is uit de zorgen. Ze heeft een plek gevonden bij hen in huis. En tot overmaat van vreugde ook nog de geboorte van een prachtig kindje, Obed. Geweldig. Maar is dat nou alles? Is dat nou de boodschap van zo'n verhaal in de Bijbel van, als mensen maar gelukkig getrouwd zijn, een huis hebben en een kind, dan is het leven geslaagd? Is dat de boodschap van Rut? Nee, ik geloof het niet. Het wordt duidelijk dat er meer aan de hand is als je let op de namen die in dit hoofdstuk genoemd worden. Om namen. En dat is wel belangrijk om daar goed op te letten. Een naam is voor iemand in Israël meer dan zomaar, ja, het beestje moet een naampje hebben, dus we noemen hem Jan. Sorry als u trouwens Jan heet. Dat is een hele mooie naam. Een naam heeft diepe betekenis. Het laat zien wat je diepste identiteit is. Je naam laat zien wie je ten diepste bent. En het is ook een boodschap die je meegegeven wordt. En ook al moet je in de beleving van een Israëliet, ook al moet je dit leven verlaten, je naam blijft voortbestaan. Als je naam met ere wordt genoemd door mensen die achterblijven, en als je kinderen mag hebben via je kinderen, blijft je naam dan voortbestaan. Dat is iets blijvends aan je leven, in de beleving van iemand in Israël. Het is niet zo erg als je naam wordt vervloekt na je leven en je naam wordt vergeten. Als je naam met ere wordt genoemd, dan mag je daar iets in zien van, ja, mijn leven is zinvol geweest. Als je weet, na mijn dood zullen mensen mijn naam nog steeds noemen. Wij beleven dat niet zo, denk ik. Ik denk aan een gedicht van Gerrit Achterberg, die schrijft over het einde van het leven. Houd geen gelijkteken nog iets bijeen, dan wordt hij, de mens, afgeschreven op een steen. Je naam op een steen afgeschreven en dat was het dan. Je identiteit verdwijnt. Maar in de Bijbel is dat toch een beetje anders. En dat zie je als je let op de namen die genoemd worden. Om te beginnen, als we letten op een naam die niet genoemd wordt. Aan het begin van hoofdstuk 4 komt een anonieme persoon voor. Een anonieme losser die Boas toevallig tegenkomt bij de stadspoort. In onze nieuwe Bijbelvertaling wordt heel toepasselijk gezegd van deze man, zijn naam is niet van belang. Eigenlijk staat er zoiets als, meneer Huppeldepup kwam voorbij, meneer Dinges. Boas zal deze naam natuurlijk, deze man bij zijn naam hebben gekend en hem ook zo hebben genoemd met zijn naam. Maar de verteller van het boek Rut vindt jaren later, misschien wel eeuwen later, het niet van belang om de naam van die man nog te noemen. En dus zegt hij, meneer Dinges kwam voorbij. Meneer Huppeldepup. Dat is meer dan een grappig woordspelletje. Dat is een boodschap. Er zit een boodschap achter, een signaal is dat. Eigenlijk wordt daarmee dus gezegd, eeuwen later terugkijkend op de geschiedenis van Rut, zien we een heleboel mensen die nog steeds van belang zijn. Hun namen noemen we nog steeds met ere, maar deze man, zijn naam noemen we niet meer. In een Engelse Bijbelvertaling wordt gezegd, Mr. Nobody. Er kwam een nobody voorbij en je proeft wel, dat heeft een negatieve betekenis als je een nobody bent. Dat is een nobody, die anonieme losser. En waar komt dat door? Het is een soort waarschuwing, denk ik, voor ons als lezers nu. Het kan dus gebeuren dat je terugkijkend op iemands leven moet zeggen, het leven van die en die, van meneer Huppeldepup, was niet van belang. En waar komt dat door? Nou, dat komt door de keuzes die deze mens heeft gemaakt. Op zich een hele verstandige keuze, een hele rationele keuze die u en ik waarschijnlijk ook, misschien ook wel hadden gemaakt. Een hele rationele keuze, namelijk voor zijn eigen belangen, voor zijn eigen gezin. Hij koos ervoor om geen losser te worden voor Rut, voor Naomi en haar familie. En we begrijpen het helemaal, want wie zou nou zijn eigen familie willen benadelen? En toch, door die keuze te maken, sloot deze meneer Huppeldepup zijn hart af voor zijn naaste, voor zijn zuster. Hij sloot daarmee zijn hart af voor het dringende pleidooi van de God van Israël. Kom op voor de rechten van weduwen en van vreemdelingen, Naomi, Rut. Hij koos ervoor, heel rationeel, om dat niet te doen. Hij koos voor zichzelf. En als je dat doet, dan blijkt dus achteraf dat over je leven gezegd wordt, je leven is niet van belang. Het is een waarschuwing. Het is gevaarlijk om te veel bezig te zijn met je bezit. Om te veel te calculeren en je bezit op aarde veilig te willen stellen. Zoals Jezus zei, als je je leven op aarde wilt behouden, dan zou het maar zo kunnen dat je het verliest. Een naam die niet meer genoemd wordt. Tegenover die meneer Huppeldepup staan andere namen die wel nog worden genoemd. En dat is ook precies de bedoeling geweest van Boas. Boas zal natuurlijk Rut lief hebben gevonden, aantrekkelijk en zo nog wel dingen. Maar als hij voor de mensen in de poort van de stad moet zeggen waarom die Rut wil trouwen, dan zegt hij, ik wil de naam van haar overleden man laten voortbestaan. Dat is het diepste motief als je het Boas vraagt. Ik wil zorgen voor nageslacht, voor mijn broeder uit mijn eigen stam. Het is voor hem een plicht. Ik moet dit doen. Het vraagt wel wat uitleg, want volgens de letter van de wet was dat niet precies wat God had vastgelegd. Het was niet expliciet zo geregeld. Boas aanvaardt het losserschap, maar dat betekende vooral financiële hulp. Je zou het in de verte een beetje kunnen vergelijken met een hypotheek. Als het land van een bepaalde familie dreigde te worden verkocht wegens geldproblemen, dan kon je je familie dwingend vragen, spring financieel bij. Je krijgt dan het land als onderpand, maar in ruil daarvoor geld om te kunnen blijven leven en hopelijk weer een bestaan op te bouwen. Het lijkt in de verte een beetje op een hypotheek. Als wij een huis kopen, voor de meeste van ons geldt dan dat je wel een huis koopt, maar in feite doe je dat met geld van de bank. Dus het geld komt dus van de bank. In ruil daarvoor moet je rente betalen. Nou, zo gaat het ook bij losserschap. Je kunt geld vragen van je familie, maar dat geld moet wel weer een keer terug. Alleen, wij moeten zo'n beetje 30 jaar rente betalen, een aflossing. Maar in Israël was het gebruik dat je bij het eerstvolgende jubeljaar of sabbatsjaar, dus maximaal 7 jaar later, het geld of het land sowieso terugkreeg. Dat de schuld kwijtgescholden werd. Nou, een moderne bank zou daar niet instappen. Want daar verlies je geheid op. Dus het was een financieel risico, losser worden voor Naomi. Tenzij je natuurlijk snel een rekensommetje maakt en denkt, hé, die Naomi is een vrouw waarschijnlijk al op leeftijd En nou ja, ik moet dan wel geld investeren als ik losser word. Maar als ik losser word, word ik ook erfgenaam. Dus als Naomi er niet meer is, dan komt het land naar mij. Vandaar die aanvankelijke enthousiastheid van die anonieme losser om wel te lossen. Natuurlijk, je doet het goed. Je doet goed voor je naaste, losser zijn voor Naomi. Maar op termijn komt het land toch wel naar mij toe. Dat Rut daarmee op termijn zonder bezit is, zonder erfgoed en zonder toekomst. Ja, daar had hij het niet over. Nee, hij dacht, ik wil wel losser zijn. Ik word er toch wel beter van. Maar Boas wil ook wel losser zijn, maar verbindt daar dan een andere plicht aan. De plicht van het zwagerhuwelijk. Het was niet letterlijk zo vastgelegd, want het was niet letterlijk een schoonzus van hem, Rut. Maar hij vond het een morele plicht. Ik moet het gewoon doen. Ik moet gewoon het fatsoen hebben om als ik losser word voor Naomi, dan ook met Rut te trouwen. Want daar was het God ten diepste om te doen. Dat iedere familie op zijn eigen stukje land kon blijven leven in Israël. En dat zo de naam van iedere Israëliet zou voortbestaan. Boas ziet het als zijn morele plicht. Ik moet dat gewoon doen. En hij spreekt ook die anonieme losser erop aan. Hey, denk er dan ook aan dat je Rut erbij krijgt. Eigenlijk is het geen stijl om wel het land van Naomi te willen op termijn, maar Rut te laten staan. Maar als Boas daarover begint, dan krabbelt die eerste losser snel terug. Tel maar na, je bent eerst veel geld kwijt om losser te zijn. Vervolgens raak je het onderpand, het land ook nog kwijt. En als er dan nog kinderen komen bij Rut, ja dan weet je zeker dat je dat land nooit zult krijgen. Die eerste losser doet niet verkeerd. Er is geen wet die hem dwingt om met Rut te trouwen. Hij doet niet verkeerd en toch kiest hij niet het goede. Zo zie je maar. Het goede is niet altijd dat je je strikt houdt aan de regels en dan ben je klaar. Zo denken wij wel vaak. Misschien vroeger meer dan nu, maar toch. Als we onszelf maar aan de regeltjes houden, dan zitten we goed. Als we maar hard roepen dat we de schrift van kaft tot kaft houden en alle regels in de Bijbel letterlijk toepassen, vooral voor een ander, dan zitten we goed. Jezus zei tegen de Farizeeën, die immers de wet zo goed kenden: jullie verwaarlozen wat in de wet het zwaarste weegt. Recht, barmhartigheid en trouw. Zo zie je het ook bij die anonieme losser. Hij verwaarloost de kern van de wet. Opkomen voor een arme, voor wie het nodig heeft. Boas laat zien wat echte Bijbelgetrouwheid is. Meer doen dan een minimum en handelen uit liefde. Een echte bewogenheid met je naaste. Boas doet dus een stap terug. Hij offert wat op. En de boodschap van dit Bijbelverhaal is: zo'n houding wordt gezegend. Er zit een opvallende wissel in het verhaal. Boas zegt: ik wil graag dat de naam van mijn overleden broeder, Elimelech en Mahlon, dat die namen blijven voortbestaan. Maar aan het eind van het liedje, in de stamboom van koning David, zie je dat vooral de naam van Boas naar voren komt. Als je jezelf op de laatste plaats wil zetten, dan blijkt dat je de eerste wordt, dat jouw naam dan blijft bestaan. Zoals de oudsten in de poort van Bethlehem het hem als een zegen hebben meegegeven. De Heer geve Rut kinderen, zodat u groot zult zijn in Efrata en uw naam in Bethlehem zal voortbestaan. Nou, dat is gebeurd. Door de eeuwen heen is de naam van Boas met ere doorverteld. Zijn naam staat centraal aan het eind. En dat is een zegen. Het is een zegen als je mag merken dat jouw naam zo met respect wordt genoemd door mensen om je heen. Door mensen in je buurt, in je omgeving, door collega's op je werk, mensen in de gemeente die werkelijk jouw leven waarderen. Dat is een enorme bemoediging. Bevestiging van mensen krijgen. Maar uiteindelijk is er iets dat nog dieper gaat. Nog dieper dan bevestiging van mensen. Namelijk dat God jouw leven bevestigt. Dat God je het besef geeft: mijn leven is van waarde, van blijvende betekenis. God is ergens mee bezig in deze wereld En ik mag op mijn manier, op mijn plaats, daaraan een bijdrage leveren. In mijn werk, in mijn gezin, in de contacten met mensen om me heen. Mijn leven is van waarde, omdat God me dat geeft. En hoe kun je dat nou zeker weten, dat je leven waardevol is? Voor een deel is het gewoon een kwestie van doe het. Kijk, je kunt heel veel praten over het geloof, maar in de kern is het toch vrij eenvoudig. Vertrouw op Gods liefde voor jou en probeer dan ook te handelen uit liefde voor je naaste. En dan doe je heel gewoon hele bijzondere dingen. Zoals Boas, die uiteindelijk zijn hart volgde, geloof ik, zijn hart en zijn fatsoen. En zei, ik moet gewoon nu iets doen voor Naomi en Rut, ze hebben me nodig, ik doe dat gewoon. En zo zie je, aldoende krijgt je leven zin. Dat is één kant van het verhaal, maar er is toch nog ook een andere kant. Het is ook vertrouwen op God, dat hij je leven zin geeft, ook al zie je dat zelf soms niet. Ik denk opnieuw aan Boas en Rut. Wisten zij veel dat eeuwen later hun naam nog eens zou staan in de stamboom van Jezus, Matthäus 1? Natuurlijk niet. Zij leefden gewoon hun leven en ze probeerden dat zoekend, tastend en vindend te doen met God. Maar pas achteraf zien wij het. Zulke gewone gelovige mensen kregen van God een bijzondere plek in zijn koninkrijk. Ze stonden met beide benen op de Bethlehemse grond. Maar juist zo hebben ze een plek gekregen in de bouw van Gods rijk. God doet dat. God geeft je leven dus op een of andere manier zin. En zou voor ons daar ook niet het geheim van ons leven liggen? Dat je leven een diepe zin krijgt doordat God jouw leven ergens een plek geeft in zijn koninkrijk. Dat hij dat voor ons doet als wij ons leven aan hem toevertrouwen. Dan zal achteraf blijken dat je leven toch niet zinloos is geweest, maar dat je leven echt waardevol was. Ik denk aan wat Jezus zei in Matthäus 25 tegen zijn volgelingen. Wat jij toen en daar voor mij hebt gedaan, voor je minste broer hebt gedaan, dat heb je voor mij gedaan. Maar Heer, wanneer hebben wij dan iets voor u gedaan? Het was toch niet zo bijzonder wat ik allemaal deed? Mijn leven was maar zo gewoon. Nee, maar toen je iets gedaan hebt voor de minste van mijn broeders of zusters, deed je dat voor mij. Toen jij die en die keer, daar en daar, iets deed voor die 21ste eeuwse Boas of Rut, Naomi of Rut, toen deed je dat voor mij. De rode draad van de Bijbel is dat wij niets kunnen bijdragen aan onze redding. Wij kunnen niets bijdragen aan onze verlossing en we kunnen ook niet een zinvol leven verdienen. Gelukkig maar. Dan zouden, als dat zou moeten, zouden onze namen ten onder gaan in halfheid en gebrekkigheid. Nee, maar door Jezus is er verlossing. En daarmee krijgt ons leven een nieuwe richting, een nieuwe zin, een nieuwe toekomst. God geeft ons leven zin en inhoud. We mogen meebouwen, meewerken in zijn koninkrijk. In je gezin, op het werk, in je studie. God wil je leven gebruiken. Misschien niet in de grote dingen, maar eerder in het alledaagse. Misschien niet in grote woorden, maar in kleine daden van liefde en trouw voor een medemens. Het boek Rut eindigt met een verrassing. Gewone mensen met hun verdriet en vreugde blijken opeens in contact te staan met de naam van de Messiaanse koning David. Zo kan ook ons leven uitlopen op een verrassing. Dat aan het eind van ons leven onze naam genoemd wordt met die van Jezus. Tenminste, als we niet zijn als die onbekende man die voor zichzelf koos, die naamloos bleef. En als we niet zijn als die mensen over wie Jezus het ook had, die hun hart afsloten voor hun broeder en zuster. En waarvan Jezus zei, ik ken je niet. Maar als we in geloof ons leven toevertrouwen aan Jezus. En als we dan met hem willen leven en het goede zoeken voor onze naasten. Dan zal ook ons levensverhaal eindigen op een blijde verrassing. Dan loopt ons leven uit op de naam, Jezus. En dan blijkt dat je leven toch een diepe zin en samenhang had. En dan zal Jezus tegen je zeggen, je bent door mijn Vader gezegend. Kom en neem deel aan het koninkrijk dat al vanaf de grondlegging van de wereld voor je bestemd is. Amen. Samen danken en bidden. Heere God van Israël en dankzij Jezus Christus, onze Vader, we danken u voor dit leven. Voor dit leven dat u ons geeft, dat u heeft bedacht en gemaakt. Voor dit leven dat we voor u mogen leven. We weten van zinloosheid, we weten van zonde, we weten van gebrokenheid. We komen het bij onszelf misschien tegen en anders wel in de wereld om ons heen, dichtbij en ver weg. Maar toch, Heere, mogen we ook weten dat dit leven een diepere zin kent en samenhang. Als we met u leven, uw stem volgen, zoeken naar uw wil, door de kracht van uw geest en uw woord, dan mogen we weten dat dit leven ergens naartoe gaat. Heer, we bidden voor elkaar. Troost ons daarmee als we worstelen met ons leven. We bidden ook, Heer, houd ons wakker. Dat we niet zullen zijn als die ene man over wie we lazen, die zijn hart afsloot voor de nood van zijn naaste, voor het appel dat u op ons doet om op te komen voor wie u ons nodig hebben. Heer, geef dat we door het leven gaan, ook in de komende week, met open ogen en oren om te zien wie ons nodig hebben. Heer God in de hemel, wees bij ons in ons dagelijks werk. Geef ons kracht daarvoor, voor studie en school. Mogen we ervaren dat we daar plezier in kunnen hebben. En dat we zinvol bezig zijn met de gaven die u ons geeft. Wees ook bij ons, Heer, als het leven van werken en naar je werk gaan of thuis druk zijn, achter ons ligt, geeft ook dat we dat die fase uit ons leven op een goede manier kunnen afsluiten en daar goed op kunnen terugkijken. En geef ons ook dan zin en samenhang in het leven van nu. Heer, we danken u dat we deze dienst met elkaar mochten hebben. Het zullen ook dingen zijn geweest die niet goed waren of niet zoals u het bedoelt. Neem het genadig weg. Heer, laat wat overblijft van deze dienst zijn de verheerlijking van uw naam. Dat u geprezen wordt door ons. En dat we als uw kinderen in deze wereld leven en daar ook in mogen groeien. Heer, dank u wel. U komt al onze lof en aanbidding toe. U onze Vader, dat u ons kent en onze Vader wilt zijn. En u, Heer Jezus, omdat u gekomen bent om ons leven te verlossen. Dat u bij ons blijft tot in eeuwigheid door uw Heilige Geest. We prijzen u. Amen. We mogen nu onze gaven geven voor onze naasten, voor God. En we sluiten af met de geloofsbelijdenis. En die zal ik voorlezen. En een slotlied, gezang 225, vers 1, 2 en 5. Verbondenheid met al onze zusters en broeders die door de eeuwen heen en ook nu op alle plaatsen van deze wereld met ons delen in hetzelfde geloof, mogen we de volgende woorden persoonlijk beamen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en de aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, is geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het rijk van de dood. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. mogen de zegen van onze God als een belofte met ons meedragen en tegelijk een zegen zijn voor de mensen om ons heen. De genade van onze Heer, Jezus Christus, en de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zijn met u en jullie allen. Amen.